Ik wil graag met u lezen Amos 2. Dit zegt de Heer: misdaad op misdaad heeft Moab begaan. Ze hebben de beenderen van de koning van Edom verbrand om er kalk van te maken. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal Moab in vlammen doen opgaan. Vuur zal de burchten van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgeraas en krijgsgeschreeuw en onder de dreigende klanken van de ramshoren. Hun vorst breng ik om, en met hem zal ik alle andere leiders van dat rijk doden, zegt de Heer. Dit zegt de Heer: misdaad op misdaad heeft Juda begaan. Ze hebben de wetten van de Heer verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden. De valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hen doen dwalen. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal Juda in vlammen doen opgaan. Vuur zal de burgerten van Jeruzalem verteren. Dit zegt de Heere. Misdaad op misdaad heeft Israël begaan. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn erop uit de zwakken in het stof te laten kruipen en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn naam, heilige naam, te schande. Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen. En toch heb ik terwille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken. Met wortel en tak roeide ik ze uit. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Ik heb jullie 40 jaar lang door de woestijn gevoerd, opdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen. Sommigen van jullie maakte ik profeet, anderen Nazireër. Zo is het toch, Israëlieten, spreekt de Heer. Maar jullie gaven de Nazireërs wijn te drinken, en tegen de profeten hebben jullie gezegd: jullie mogen niet profeteren. Daarom zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een korf vol schoven kraakt in zijn voegen. De snelste man vlucht dan tevergeefs, de sterke heeft niets aan zijn kracht. De krijgsheld redt zijn leven niet, geen boogschutter houdt stand. Geen hardloper ontkomt, geen ruiter brengt het er levend af. Zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag, spreekt de Heer. We gaan zingen, gezang 279, vers 1, 2 en 7.
Wij gaan een begin maken aan Amos. En we hebben een stukje gelezen, ik blader even terug in het liedboek. We hebben een stukje gelezen. Amos 2. Ik zeg er al met één bij. Je kunt eigenlijk niet één hoofdstuk apart lezen bij Amos. Maar daar zal ik zo meteen in de preek wel wat over zeggen. Wij gaan nadenken over wat we hebben gelezen. In aansluiting luisteren we naar meditatieve muziek. En we zingen dan gezang 7. Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep. En wat er verder volgt. Wel, het mag nu duidelijk zijn waarom ik gekozen heb voor Amos. En ik zou graag willen dat je, als je zelf zoiets hebt van, maar dat raakt op dit moment mijn leven niet, dat je dat je jezelf omschakelt naar al die andere mensen die wel worden geraakt op dit punt. Dat kan dus hier in de kerk zijn door verdriet wat men meemaakt, of door onbeantwoorde vragen, of door, noem het verder maar op. We kunnen als gemeente natuurlijk verder kijken naar de problemen in de stad, zorgen van mensen, huisuitzettingen en al die dingen meer. Maar we kunnen nog veel verder kijken naar de strijd wereldwijd tussen allerlei religieuze groeperingen of machtblokken of wat er dan ook maar gebeurt. En dat gaat ons ook raken hoor, want het is nu al bekend geworden dat de eerste 1000 Syriërs al naar Nederland komen om hier in een voormalige gevangenis te gaan wonen. Dus hoe het ook bent of verkeerd, de realiteit van de vraag naar God is denk ik daarmee wel gezegd. En het zou heel mooi zijn als je daar in mee kunt denken, in mee kunt gaan. Maar vooral ook dat je daaruit kunt leven in de week die vandaag begint, andere weken. Het gekke is dat in de vragen die vaak gesteld worden, mensen zeggen waarom, en dan krijg je doet God niets of als er een God is, waarom gebeurt dan dit? En daar wil ik even aandacht voor hebben. Want dat betekent namelijk dat wij menen als mensen, of we nu in God geloven, ja of nee, want je hoort dezelfde vragen ook bij mensen die helemaal niet in God geloven. Als er een God is, waarom is er dan zoveel? Wij leggen als mensen de schuld van wat wij ellende noemen bij God neer. Ik hoop dat je die beweging kunt zien. Als iemand in je werkkring of op school aan je vraagt, als er dan een God is, waarom stopt hij IS dan niet? Ik snap dat je het antwoord schuldig moet blijven op dat moment, dat je het gewoon niet weet onder tieners of onder collega's. Maar wellicht zou je er eens andersom kunnen gaan staan. Zeg van, en waarom leg jij de schuld bij God neer? Waarom doe je dat? Waarom geef jij, en dan hoor je vaak, ja, maar dat doe ik helemaal niet. Jawel, want jij zegt, als er een God is, waarom is er dan zoveel? Hier kom ik straks op terug, helemaal aan het eind van de preek. Ik ga eerst wat vertellen over Amos. Hier kom ik straks op terug, en dan kom ik terug met de stelling dat wij de schuld bij God moeten leggen. Dus daarom deze beginvraag. We gaan naar Amos. Wat was er in Amos aan de hand? Misschien zou je je Bijbel er even bij willen pakken. Het is, eerlijk gezegd, niet zo heel erg goed te herkennen. Maar pak even Amos 1, want die heb ik even nodig. Hebben we hem. We beginnen bij Amos 1. Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Dit is wat hij zei, en dan krijg je de profetie van Amos, die moet je even weten. De Heer brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem, de weiden van de herders verdrogen, de top van de Karmel verdort. Dat is zijn boodschap. Meer niet. Dat is het. En dan krijg je daarna, dat is even de opbouw van het boek, dan krijg je daarna, en dat kun je ook in je Bijbel herkennen hoor, vers 3, dit zegt de Heer. Vers 8, dit zegt de Heer. Vers 9, dit zegt de Heer. Vers 11, dit zegt de Heer. Vers 13, dit zegt de Heer. En dan, uiteraard ook hoofdstuk 2, dat loopt gewoon door, hè? Dit zegt de Heer. En dan, zo gaat het een tijdje door. Die punten, als je ze thuis zou lezen, dan kom je erachter dat Amos steeds tegen een ander volk iets zegt. Hij zegt iets tegen Moab, hij zegt iets tegen de Palestijnen, hij zegt iets tegen Syrië, hij zegt iets tegen het Oostblok, wij zouden nu zeggen Rusland, hij zegt iets tegen het Westblok, wij zouden nu zeggen de NAVO of Amerika. Dat zijn allemaal van dit zegt de Heer tegen. En dan krijg je dus, dit zegt hij tegen de Palestijnen. Die komen er ook letterlijk in voor. Dit zegt hij tegen Gaza, staat er letterlijk, hoef ik niet te vertalen. Dit zegt hij tegen Syrië, hoef ik ook niet te vertalen, staat er ook. Maar het Oost- en Westblok, dat was in die tijd wat anders. Het Oostblok, dat was Babel, Assyrië, Babel misschien. Het Westblok was Egypte. Dat is nu niet meer zo. Dus nu zouden we een ander Oost- en Westblok pakken. Maar de situatie is precies hetzelfde. Deze schapenfokker uit Tekoa, we hebben zijn datering gelezen. Je moet denken aan de 8e eeuw voor Christus. Beide rijken waren er nog. Het tienstammenrijk, dus met Samaria als hoofdstad in het noorden. En Jeruzalem, het tweestammenrijk, Juda en Benjamin in het zuiden. Weliswaar was het volk Israël opgedeeld in 10 en 2 stammen, maar ze waren er allebei nog. En Tekoa, waar Amos woont, waar die schaapherder, schapenfokker is. We weten niet precies wat dat is, of hij nou rondstruint met zijn kuddes, of dat hij op één plek bezig is. Nou, dat zal nog wel niet kunstmatige inseminatie zijn in die tijd, maar of hij dan bezig is zijn ras te veredelen, dat weten we niet precies. Hoe dan ook, Tekoa ligt onder Bethlehem. Betekent dat hij hoort bij het tweestammenrijk. Het is een profeet uit het tweestammenrijk. Het is een heel goed opgeleide man, dat kun je merken aan zijn woorden. En het is een man die dagelijks de krant leest. En dat niet alleen, die ook op pad gaat naar de andere volken, naar Moab, naar Edom, naar Gaza, naar Syrië, naar Libanon. Hij kijkt daar naar de mensen, hij kijkt wat ze doen. Hij is een man die zeg maar in de Levant, hè, dat gebied wat IS nu wil veroveren, in de Levant is geweest. Het is een man die Saddam Hussein heeft gesproken. Het is een man die president, hoe heet hij ook weer, van Syrië heeft gesproken. Het is een zeer goed opgeleide vent. Wat zegt hij? Hij zegt, jullie hebben mijn oordeel gehoord, hè? En ik refereer maar even mijn bril weer opzetten. Ik refereer nog even aan hoofdstuk 1. Hij zegt, wat is mijn profetie? De Heer brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem, de weiden van de herders verdrogen, de top van de Karmel verdort. Dat is mijn positie, dat is mijn boodschap, dat gaat gebeuren. En dan gaat hij de mensen aanspreken. Om 3 of 4 van jullie overtredingen zal ik dat niet herroepen. Probeer hem even te pakken, want dat is de cadans waarin we moeten komen. Hij zegt tegen, noem maar Edom, of Moab, of Gaza, of de Palestijnen. Ja, Filistijnen heet ze daar, maar goed, Palestijnen. Zegt hij, als ik bij jullie 3 of 4 overtredingen kan vinden, dan stop ik dit oordeel niet. Je zou bijna kunnen denken, dus als je niet verder komt dan 1, dan is er vergeving. Zou je kunnen denken. Kunnen we vanmiddag wat verder over praten. Maar wat gebeurt er nou? Lees het thuis maar na, ik ga ze niet allemaal doen. Alle volkeren die hij aanspreekt, spreekt hij maar op 1 overtreding aan. Omdat ze Gilead hebben verwoest. Omdat ze Israël in de rug zijn aangevallen. Maar het is steeds een ander volk. Ja? De Amalek, omdat ze Israël in de rug zijn aangevallen en vrouwen en kinderen hebben vermoord. 1 overtreding. Totdat hij bij Israël komt. Want bij Israël heeft hij er opeens 4. Sommigen zeggen 5. Even rust. Hoe zijn we nou gekomen? Waarom doet God niets? Oké. Vragen uit ons leven. Oké. Amos, God gaat iets doen. En dan slaat hij een heleboel volkeren over en hij komt bij Israël uit. Het lijkt net alsof Amos wil zeggen, al die andere volken, daar kan ik maar 1 ding van verzinnen wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar nu jullie! En bij Israël mogen we komen daar in een andere preek weer op terug, denken aan het 10-stammenrijk. Dus ten noorden van Jeruzalem, ja, richting noorden, richting de Karmel, vandaar ook de Karmel, hè. Dus dat 10-stammenrijk. En hij komt zelf uit het 2-stammenrijk. Dat gaat hem nog opbreken, dat hij daar vandaan komt. Maar goed, hij profeteert tegen Israël. En dan noemt hij 4, sommigen zeggen 5 overtredingen. En die 4, 5 overtredingen, die kun je ook gewoon in dat stuk wat we net lazen, kun je die lezen. Hij zegt, jullie drukken de kleinen van de weg. Zegt hij tegen Israël, hè? Jullie drukken de armen, de mensen die om recht komen, de mensen die om vrede en vrijheid komen, die drukken jullie van de weg. Hoe moet ik me dat praktisch voorstellen? Nou, heb je de stroom Syriërs gezien toen de Turkse grens openging? Hier zegt Amos tegen Israël, jullie hebben je grens niet opengezet, jullie hebben ze van de weg gedrukt. En het tweede, wat hij zegt, seksuele zonde. Hij noemt maar 1 voorbeeld, een vader en zijn zoon, die seks hebben met hetzelfde meisje. Wat we ons erbij voor moeten stellen, weet ik niet, maar de degradatie van de ethiek. Doe maar wat je lekker en leuk vindt, dat doen jullie, zegt hij tegen Israël. Dus met andere, om 3 of 4 zal God zijn oordeel niet brengen. Hij zit al bij 2. Jullie slapen op een mantel die je in onderpand hebt genomen. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? De Bijbel verbiedt ons om mensen hun huis en hun brood af te nemen. Je kunt een huis als onderpand van een lening bijvoorbeeld, kun je een huis vragen. Nou, in de Bijbel was het dan je mantel. Ja, zeg maar de slaapzak ook voor 's nachts. En voor overdag bescherming tegen de hitte. Maar overdag gaat het nog wel. 's Nachts heb je een slaapzak nodig om warm te blijven. Anders vries je dood. De Bijbel leert ons, je mag de mantel als onderpand nemen. Dus als je niet betalen kunt, geef mij je mantel. Maar die moet je wel 's avonds teruggeven. Want anders vriest die dood. Dat kun je niet maken. Dus de Bijbel verbiedt dat. In de Bijbel heeft ieder mens recht op een boterham en een mantel. Ja, bed en brood, om het zo maar eens te zeggen. Dus het zit wel bij 3. 4. Van de godsdienst maken jullie een fars. Datgene wat mensen inbrengen vanwege, nou, zeg maar, hun relatie met God. Noem het dan maar een plengoffer of een zondeoffer of wat ze dan ook doen. Maar er komen mensen naar de tempel om zich voor God te verootmoedigen, om in hem te geloven, om vergeving van zonde te ontvangen door de mond van de priester, door het offer op het altaar. En wat doen jullie? Excuselemo, jullie zuipen het op. Jullie liggen naast het altaar. Stomdronken van wat mensen in hun zoeken van vrede, in hun zoeken van God, als offer hebben gebracht. Nou, het is, om 3 of 4 overtredingen van Israël zal ik mijn oordeel niet uitvoeren, zegt de Heer. Maar alleen bij Israël krijg je opeens 3, 4, zelfs 5, lees het nog maar nauwkeurig na, 5 overtredingen. Dus eigenlijk zegt God, terwijl hij eerst naar alle andere volken kijkt, en dat doen wij ook, hè? Dat kunnen wij heel goed. Ja? Eerst Edom, en heel Israël denkt, ja, Edom, hak ze de kop af. Dan Moab, ja, Moab, hak ze de kop af. Dan de Palestijnen, ja, Palestijnen, hak ze de kop af. Dan Syrië, Assad, zo heet hij, nou weet ik het weer. Assad moet worden bestreden. IS, we moesten ze allemaal onthoofden. Want ze gaan nu al Brussel bombarderen. Amos roept al die emoties op. En hij zegt vervolgens, en nou jouw 4 overtredingen. Want bij die andere kan ik er maar 1 noemen en bij jou 4. Dat wil zeggen dat Amos in zijn stilering ons, het volk van God, direct in het hart treft. Hij roept ons op naar buiten om te fulmineren tegen iedereen die ons ook maar kan dwarszitten. En hij noemt ze allemaal, ze moesten allemaal een kopje kleiner worden gemaakt. En als we helemaal openstaan voor zijn boodschap, krijgen we een rechtse hoek. Jij bent het. Jouw 4 overtredingen. Dan heb je dus een probleem. Dan heb je een probleem. Want dat betekent dat wij teruggeworpen worden op onze eigen vragen. Snap je die? He? Nog even de lijn. We worden teruggeworpen op onze eigen vragen. Jij stelt de vraag waarom God. En nou moet ik even stoppen. He? Dus hier raakt hij ons. Hier stop ik even. Ik maak even een tussenstap. Ga ik straks weer verder. Wat is de tussenstap? De tussenstap is dat wij natuurlijk nu wel moeten uitkijken. Wij zijn Israël niet, hè? Wij zijn geen koninkrijk, wij zijn de Zuiderpoort, een paar gelovigen bij elkaar, thuis en in de kerk. Als je al een nationale roep zou willen laten horen, dan zou je dat naar Nederland moeten doen en niet naar de kerk. Tenminste, dat denk ik. Mag je vanmiddag over komen praten? Omdat Israël een staat was, een natie, met recht en onrecht. Dus als ik het nou even verander, hè, ik maak ons als gemeente, dat kleine deel op heel Nederland dat het woord van God nog beluistert. En wij lezen de profeet Amos en wij zitten opeens in een compleet politiek bestel dat Nederlandse staat heet. Kunnen we dan zien wat Amos zegt? Jullie moraal is om van te janken. Jullie drukken de armen van de weg. Jullie vieren feest op de pijn van anderen. Jullie enzovoort. Ik geloof, en dat is dan nu even echt voor mijn rekening, ik geloof dat het woord van Amos reëel is in onze tijd. Hoezeer wij ook kabinetsplannen krijgen, hoezeer wij ook aan ontwikkelingshulp doen, hoezeer wij ook enzovoort. Ik geloof dat het reëel is, dat je de 5 aanklachten tegen de staat Israël in Amos tijd zo kunt overzetten naar 5 aanklachten tegen de Nederlandse staat in onze tijd. Prachtig punt van discussie. Doen we nu niet, maar heel mooi. Waarom zeg ik het toch? Nu geen discussie vanmiddag, maar waarom zeg ik het toch? Omdat dat betekent, en dat is essentieel om Amos te begrijpen. Omdat dat betekent dat wij zelf, wij Nederlanders, wij Israëlieten in de tijd van Amos, de Godverlatenheid veroorzaken. Het is niet iets dat God brult, alsof hij ons bereiken moet. Nee, wij veroorzaken de Godverlatenheid. Wat bedoel ik ermee? Nou, wat gebeurt er met een land dat zijn armen vergeet? Wat gebeurt er met een land dat niet gastvrij is? Wat gebeurt er met een land dat zich helemaal klemzuipt in het weekend? Wat gebeurt er met een land waar de narcotica-problematiek enorm groot is, de seksuele moraal om van te janken? Wat gebeurt er met zo'n land? Zo'n land is een broeinest van allemaal, ja, hoe zeg ik dat, verongelijkte emoties. Het is niet meer één, het staat niet sterk, het zet zich niet in voor de ander. Al jaren, zolang ik mag stemmen, en ik ben nu 55, is er in elk kabinetsbeleid een probleem met de bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking. Het wordt steeds minder. Wat denk je dat de wereld met je gaat doen als dit ooit vrucht gaat dragen? Snap je hem? Kort en goed bedoel ik ermee te zeggen, wij veroorzaken het oordeel. Wij veroorzaken het oordeel door een belabberde moraal. Wij veroorzaken het oordeel door ikke en de rest kan te leven. Wij veroorzaken het oordeel door eerst aan onszelf te denken. Aan onze groei, aan ons land, aan ons dit en aan ons dat. Als er een, ja, excuus dat ik het zo zeg, maar daarin zie je wel hoe het werkt in de wereld. Als er een vliegtuig uit de lucht wordt geschoten met een aantal van onze landgenoten erin, gaat er een waas van rouw, er gaat kapitalen naar rouwverwerking, er wordt van alles en nog wat aan gedaan, de televisie staat dagen aan bij lijkwagens. En bij de tweede journalist, die door een ander wordt onthoofd, zwijgt iedereen alweer. Want wij gaan weer verder met ons eigen leven. Nou snap je ook, en dan kom ik weer terug op de preek. Nou snap je ook waarom ik zei, ik moet even loskoppelen van de Zuiderpoort. Want licht zou je nu kunnen zeggen, ja Peter, je doet net alsof wij hier in de Zuiderpoort, wij zoeken God, wij zijn bezig met zijn woord, wij zijn bezig met, ja, alsof wij dat allemaal hebben gedaan. Nee, dat is ook het probleem met de interpretatie van Amos. Dus zeg ik erbij. Dus dan maak ik nu van ons, de mensen die in die tempel komen, met een gebed om vergeving en ontferming. Die tempel midden in Almere, omdat we Gods woord willen horen, omdat we willen weten hoe we de week in kunnen, omdat we willen weten hoe wij ons kunnen verhouden in deze wereld en wanneer er nu een einde komt aan de ellende, dat willen we graag weten. En als je zo dan Amos gaat lezen, dan wordt het eigenlijk al meteen duidelijk. Want het betekent dat Amos aan de wereld verwijt dat de vredezoekers, de vredestichters, zij die zich ontfermen over de naaste, zij die niet God de schuld geven, maar die zeggen, heb God lief boven alles en je naaste, want hij is als jij, dat die mensen van de weg gedrukt worden. Jezus zegt, Vader, ik bid u voor hen, omdat de wereld hen haat. Waarom haat de wereld vredezoekers? Omdat jij op je werk komt en weer buldert er iemand, als er dan een God is, waarom is er dan? En jij zegt tegen die collega, Vind je het goed dat we samen bidden en dat aan God gaan vragen? Ik zou bijna durven zeggen dat je een vloek om je hoofd krijgt. Waarom? Omdat de kern van de godsvraag voor veel mensen niets te maken heeft met God, maar met hun eigen gemak. En daar willen we niet op aangesproken worden. Dus ik geloof dat wij als gemeente van Jezus Christus een taak hebben in deze tijd. Zie je dat er een omdraai zit van de waarom vragen naar de taak. En wat is dan die taak? En dan ben ik aan het eind van de preek. De taak, lieve gemeente, die wij hebben in deze wereld is: geef God de schuld. Alsjeblieft, doe dat. Geef God de schuld. Als er schuld is voor kinderen die sterven van de honger. Als er een schuld is voor kinderen die geen eten hebben. Als er een schuld is voor kinderen die verkracht worden. Als er een schuld is, geef God die schuld. Doet God dat dan? Nou, we komen een heel aardige opmerking van Amos tegen. Is er kwaad in de stad dat de Heer niet doet? Dus ik zit heel dicht bij Amos nou. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet dat God dat doet. Ik bedoel dat wij de taak hebben om de schuld die er is aan God te geven. Maar dat zei Jezus ook al. Geef mij je zonde en je schuld. Ja, maar ik heb het verkeerd gedaan. Ik bouw die wereld niet goed. Ja, maar als je daaraan blijft denken, kom je geen centimeter verder. Als jij in je klas of op je werk alleen maar gaat zeggen, wij doen dat met z'n allen, dat schiet niet op. Want dan vraagt die ander, oh ja, en God dan? Waarom slaat hij niet met zijn vuist op de tafel? En dan sta je met je mond vol tanden. Wat dan wel? Nou, God brult uit Sion om gehoord te worden. En hij zegt tegen ons, geef mij de schuld maar. De schuld van jouw collega, de schuld van IS, de schuld van enzovoort. Geef mij die schuld maar. Kom maar met die schuld, neem je collega, neem je klasgenoot mee. Kom maar met die schuld, kom maar met die vraag, kom maar bij mij. Ga samen bidden. Want dat is wat Jezus doet. Jezus nodigt ons uit, neemt ons in zijn gebed mee naar de Vader. En hij zegt, Vader, ik bid u voor deze mensen. Niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart in mijn naam. Zoals ik ze bewaard heb in uw naam. Dat u hen een plek geeft in deze wereld om als Christus te zijn. En te weten, kom maar op met je schuld, naar God toe. Want dan is er vrede, dan is er recht. Dan wordt er niemand meer van de weg gedrukt. Dan is er brood omdat er gedeeld wordt. Dan is er water omdat niemand het meer van een ander jat. Dan zwijgende wapens. En zal het lam spelen bij de leeuw en een kind bij het hol van een adder. Amen.